Zondag 19 juni stond Lucas 8 vanaf vers 26 op het ecumenisch rooster. Daar lezen we: ze voeren verder naar het gebied van de Gerazenen. Ze, dat is Jezus met zijn leerlingen. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerazenen, dat tegenover Galilea ligt. En toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in rotsgraven. En toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan, want die had hem al heel lang in zijn macht. En gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: hoe heet je? Hij antwoordde: Legioen. Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Veel mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. En toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerazenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man, bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Zo lezen we in Lucas 8. Bij het lezen van dit gedeelte en het nadenken erover vielen twee dingen mij op. In de eerste plaats, Jezus die deze man accepteert zoals hij is, die hem niet afschrijft, die hem ook niet angstig tegemoet treedt. En in de tweede plaats, die mensen die na deze wonderbaarlijke redding, bevrijding, liever hebben dat Jezus weggaat, dat hij hen met rust laat. Vinden we dat niet vreemd? Is de mens dan liever in de ban van het kwaad dan vrij? Wat is dat toch? Ik ben opgegroeid met de Heidelberger catechismus. Met vragen en antwoorden leer je de hoofdzaken van het christelijk geloof. En een van die vragen is vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? Welke leefregel geldt er voor ons? En het antwoord op die vraag is: dat leert Christus ons in een samenvatting. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Bekend, niet? Dan is de volgende vraag: kunnen wij dit alles volbrengen? En het antwoord is dan nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Van nature in de ban van het kwaad. En bevrijding niet gewenst. Wat doen wij met iemand als Jezus, de verlosser die mensen wil bevrijden? Martinus Nijhoff verwoordt het zo in een gedicht. Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten en werd een gek die bloed van liefde vroeg. Ik had hem lief en sloeg en sloeg en sloeg de spijker door zijn hand in het hout dat barstte. Mea culpa, door mijn schuld. De mens is een beest, zeiden de koningen, een zondaar, zeiden de priesters, een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is onze westerse cultuur ervan doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die tijd mis hadden? Dat is de vraag die aan de orde komt in het boek, de bestseller van Rutger Bregman, zoon van een dominee uit Zeeland. De titel van zijn boek is De meeste mensen deugen. En je zou kunnen zeggen, dat is nu het evangelie. De meeste mensen deugen, amen. Of kunnen we dat maar zo niet beamen? Bregman noemt in zijn boek de hoogleraar, Groningse hoogleraar sociale psychologie, die zijn studenten elk jaar weer confronteert met een vraag. Daarbij schetst hij een situatie. Een vliegtuig maakt een noodlanding en breekt in 3 stukken. De cabine vult zich met rook. Alle inzittenden realiseren zich: we moeten hier weg. Wat zal er gebeuren? 2 mogelijkheden. Op planeet A vragen de inzittenden elkaar of ze in orde zijn. Personen die hulp nodig hebben, krijgen voorrang. Mensen zijn bereid hun leven te geven, zelfs voor vreemden. Of situatie B. Op planeet B is het ieder voor zich. Totale paniek breekt uit. Er wordt geschopt en geduwd. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap worden onder de voet gelopen. En de vraag aan de studenten is dan: op welke planeet leven we? Postmes schat dat 97% van zijn leerlingen antwoordt met het antwoord: wij leven op planeet B. Maar, zegt hij, in de praktijk leven we vrijwel altijd op planeet A. En daar zijn voorbeelden te over van uit onze geschiedenis. En Bregman beschrijft er velen in zijn boek. Onder andere over de Londenaren in de jaren 40 van de vorige eeuw. De nazi's dachten de Engelsen op de knieën te krijgen door hen massaal te bombarderen. Maar de Britten kregen kracht door de zware tegenslagen. In plaats van elkaar in paniek te lijf te gaan, hielpen ze elkaar en raakten ze gewend aan bominslagen. Ze maakten zelfs grappen. Een bakker schreef bij zijn verwoeste winkel: more open than ever. Toch gebruikten de Britten en de andere geallieerden dezelfde laffe tactiek om de Duitsers klein te krijgen. Duitse steden werden massaal gebombardeerd. En sloegen de Duitsers hysterisch op de vlucht? Raakten ze slaags met elkaar? Werd het rechts van de sterkste? Nee, integendeel, ze hielpen elkaar en wisten in no time de schade te herstellen. Een Duitse melkboer in Keulen schreef: hier wordt catastrofenboete verkauft. Wij mensen, we zijn bijzonder flexibel. Velen hebben gevoel voor humor, ook in barre tijden. En we helpen elkaar. Daar is niet alles mee gezegd. Want waarom bombardeerden de Amerikanen gedurende de Vietnamoorlog dan toch weer burgers? Waarom? Waarom vult u maar in? Irak, Syrië, Tigray, Oekraïne. De titel van het boek van Bregman is dan ook De meeste mensen deugen. En één hoofdstuk heeft hij getiteld Macht corrumpeert. Macht, afstand tot de ander, apartheid, het kan leiden tot haat. En het vraagt geen uitleg als ik u zeg dat we meer over hebben voor onze familie en vrienden dan voor vreemden. Een citaat, ook uit hetzelfde boek. We worden geboren met een tribale knop in ons hoofd. Er hoeft alleen maar op gedrukt te worden. Laten we teruggaan naar Jezus en zijn leerlingen. Wat is er nu zo bijzonder aan hem? Ja, ook in zijn dagen was het eigen volk eerst. Maar de ex-bezetene, die bevrijd werd, was een buitenlander, een niet-Jood, iemand van de overkant, een vreemde. En radicaler nog, wat zegt Jezus over de omgang met vijanden? Oog om oog, tand om tand? Nee. Maar als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. Blijkt daaruit geen vertrouwen in de medemens? We vierden deze maand Pinksteren. In de christelijke traditie ook het feest van de talen. Wat zeg ik? Het feest van het wegvallen van de taalverschillen. Het verzwinden van barrières tussen mensen. En ik hoef hier in Vlaanderen niet te zeggen waar taalverschillen toe kunnen leiden. Wij tegenover zij. Met Pinksteren vielen de verschillen weg. In het christendom gaan de poorten naar de wereld, naar de mensheid open. Nee, niet dat dat gemakkelijk is. En het is ook nog niet gedaan. Ook de kerk heeft nog een hele weg te gaan. Maar toch, Paulus schreef al aan de christenen in Galatië, in het huidige Turkije. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer. Slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus. Woorden van 2000 jaar terug. Hebben we die al in de praktijk gebracht? Is dat de werkelijkheid van 2022? Het antwoord is nee, helaas nee. Er zijn geen zwarten of witten meer, rijken of armen, hetero's of homo's. U bent allen één in Christus Jezus. Het maakt niet uit of je Russisch spreekt of Oekraïens. Het maakt niet uit of je vrouw of man bent. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn we verschillend. Maar in Christus zijn we één. Deze boodschap was revolutionair. Deze boodschap is helaas nog steeds revolutionair. Het is tijd voor bevrijding. Tijd om bevrijd te worden van onze ingesleten uitsluitingsmechanismen. Het is tijd dat we gaan kiezen voor leidinggevenden die een navolging van Jezus leiding willen geven, die macht in de eerste plaats als een verantwoordelijkheid kunnen zien en die macht durven delen, niet alleen met gelijkgezinden, maar ook met andersdenkenden. Dan hoeft macht niet meer te corrumperen, dan worden leidinggevenden geen dictators. Werkgevers, durf je medewerkers te vertrouwen. Leraren, durf je leerlingen te vertrouwen. Overheden, durf je burgers te vertrouwen. En wij, durf elkaar te vertrouwen. En moet ik misschien ook zeggen, durf jezelf te vertrouwen. Als vertrouwen onze basishouding wordt, dan worden wij zelf ook andere mensen. Dat gaan we merken. Dat gaan we merken in onze eigen kleine omgeving. Dat gaan we merken in onze sociale omgeving. Dat gaan we merken tot ver daarbuiten. Daar kunnen we aan werken. En daar kunnen we om bidden. Uw koninkrijk komen. En verlos ons van het kwaad. Niet van kwaaie mensen, maar van het kwaad. Van ons wantrouwen. Want van u is het koninkrijk. Het koninkrijk van de dienende koning en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Halleluja.